Dan willen we nu met elkaar gaan lezen uit het woord van God. We willen met elkaar lezen uit het tweede hoofdstuk van de Hebreeënbrief. En daarvan de versen 13 tot en met 18. Hebreeën 2, vanaf vers 13 en dan tot en met 18. En verder, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen en vervolgens zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad. Om door de dood, hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, te niet zou doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Het onderwerp voor vanavond is zijn weg, mijn weg. Kort geleden hadden we iemand op bezoek en die zuster die vertelde ons het volgende. Die zegt, ja, het is geweldig dat er veel mensen zijn in onze gemeente die weten dat ze gered zijn, behouden zijn. Maar ze zegt, het is zo jammer dat er van die velen zo weinigen zijn die met Jezus wandelen. En dat kwam bij mij wel even binnen. Toen dacht ik, dat is toch eigenlijk heel erg als dat waar is. Als we dit gedeelte lezen, dan staan daar een aantal hele belangrijke dingen in. Hij heeft deel gehad aan vlees en bloed. En dan is de vraag, waarom? En in dit gedeelte komen drie redenen voor waarom hij deel had aan vlees en bloed. Dat zijn ze nog niet allemaal, maar in dit gedeelte worden er drie genoemd. Dat ga ik u straks laten zien. En dan staat erin, door zijn dood heeft hij de duivel die de macht over de dood had verslagen. Wij waren gevangen. Gevangen door de macht van de zonde. En doordat we de zonde in ons hadden, had de duivel de kans om te zeggen, ze zijn des doodschuldig, dus ze moeten sterven. Hij is een aanklager bij God. Dus indirect heeft de duivel de macht over de dood. En daar staat er, hij verloste door zijn dood allen die uit de slavernij van de zonde en de zondelast moesten komen. Hij verloste ons. Hij verloste ons van datgene waar we nooit los van hadden kunnen komen. En dan staat er ook, hij neemt het nageslacht van Abraham aan. En hoe is het nageslacht van Abraham tweeledig? Abraham had nageslacht als het zand aan de oever van de zee. U kent waarschijnlijk dat vers wel. Maar God zei ook dat hij nageslacht had als de sterren des hemels. En het ene slaat op zijn natuurlijk nageslacht. Dat is het volk van Israël. Dat is het nageslacht dat uit zijn bloedlijn voorkomt. Dat is het zandkorrels aan de oever van de zee. Maar dat andere nageslacht als de sterren des hemels. Wie zijn die sterren des hemels? U schijnt toch als lichtende sterren aan een duister firmament. Dat is de gemeente van de Heer Jezus Christus, die door het geloof, wat Abraham ook had in de Heer Jezus, behouden worden. Door het geloof zijn we dan ook nageslacht van Abraham. En dat is geweldig, hè? En dan staat er zo prachtig, hij neemt het nageslacht van Abraham aan. En dan mag u zich toerekenen als u een kind van God bent. Als u gelooft in het offer van de Heer Jezus. En daarom staat er, en hij werd daarom in alles aan zijn broeders gelijk. Hij moest dus een mens van vlees en bloed worden. En dan staat er nog iets prachtigs. Hij kan hen die verzocht worden te hulp komen, omdat hij zelf in verzoekingen geleden heeft. Dat kon hij alleen als hij als mens in verzoekingen zou lijden. En zo is in feite dat schitterende ontstaan dat de Heer Jezus mens werd zoals u en ik. Hij daalde af. En het ging zo ver dat eigenlijk ieder mens zich met hem kan identificeren. Want hij werd geboren op een plek waar eigenlijk zegt, daar hoort toch een kind niet geboren te worden. Dat hoort toch niet in de voerbak te liggen. Dan moet je zich voorstellen, de Zoon van God, de schepper van alle dingen, wordt schepsel en wordt geboren en gelegd in de voerbak. Wat een contrast. En dat uit liefde. En als je die tegenstelling verder uitwerkt, dan wordt het steeds indringender. Denk eens, hij was de Heer der Heren, de Koning der Koningen. Hij was totaal onafhankelijk. En dan wordt hij geboren en is hij zo afhankelijk als wat. Want een babytje kan niks. Beetje huilen, beetje drinken. En slapen. Dat is het ongeveer. Hij moest dus door mensen zich laten verzorgen. Door zondig schepsel moest hem verzorgen. Wat een enorme afdaling. Hij, diegene die de Heer is, de Kyrios, werd een slaaf. Nam de dienstknechtgestalte aan. Werd aan ons mensen gelijk. En niet om ons te veroordelen, maar om ons te redden. Dat is toch fantastisch. Als je over die liefde van de Heer Jezus nadenkt, ja, daar word je altijd zo stil van. Dan zeg je, o Heer, wat bent u groot in dat afdalen van u. En nu staan er dus hier drie redenen in, waarom Jezus Christus de Zoon van God mens moest worden. En de eerste is, dat hij alleen als mens verzoening kon doen voor mensen. Als hij niet één van ons was geweest, had hij nooit voor ons verzoening kunnen doen. Hij moest dus uit ons geslacht voortkomen. Als Zoon van God stond hij ver boven ons. Maar als mensenzoon kwam hij naast ons. Dat is zo geweldig, dat hij dat wilde doen. En dat hij daarom wilde sterven aan dat kruis in onze plaats. Hij die het leven zelf is. Hij die het woord van God is. Is vlees geworden. Hij heeft onder ons gewoond. En daar staat er, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Maar wat zie je dan? Wat zie je aan dat kindje in die kribbe? Wat zie je aan die timmermanszoon? Wat zie je aan die gekruisigde die daar als een misdadiger hangt? Weet u, het hele bijzondere in dat hele kerstgebeuren is dat er wel mensen waren die zicht op dat kind kregen. Maar wie kreeg er zicht op en wie kreeg er totaal geen zicht op? Er waren mensen die waren open voor de openbaring die God wilde geven over dat kind. Maria stond open. En wat heeft ze niet over dat kind mogen horen? En wat heeft ze de God de lof en de dank gebracht voor dat kind. En wat heeft ze over dat kind geprofeteerd? U moet het maar eens lezen in de lofzang van Maria. Is ongelooflijk wat ze dan zegt. God, mijn heiland, daar heeft ze het over. En dan Jozef. Die eigenlijk van plan was van Maria te scheiden. Want die dacht, ja, er moet wel een ander man in het spel geweest zijn. Ze was een tijdje naar Elisabeth geweest. Uit beeld. En dan komt ze terug. En dan blijkt ze zwanger te zijn. Dat is even wat. En dan zie je het karakter van Jozef. Hij wil in stilte van haar scheiden. Hij wilde niet in opspraak brengen. Hij wilde niet gemoeilijkheden. En dan komt die engel. Ja, maar datgene waarvan ze in de verwachting is. Is uit God geboren. En dan moet u eens even goed nadenken. Dat daar wordt gezegd. Dat het uit God geboren is. Hoe bent u geboren? Ja, u hebt een vader en een moeder. Dat hebben we allemaal. Maar hoe was het toen u opnieuw geboren werd? Als je opnieuw geboren wordt, dan word je niet uit vlees en bloed geboren, maar uit God. En de geest van God rustte vanaf het begin op hem. Dat heilige dat uit u geboren was. Het was al van God apart gezet nog voordat het geboren werd. Het was Gods eigen zoon. Zo door God bedoeld naar de aarde gezonden. Dan moet u eens even indenken wat het voor een moment geweest moet zijn daar in de hemel toen God riep. Wie zal ik zenden? Wie zal gaan? Ik denk dat even alles stil is gevallen. En dan komt dat antwoord. Hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Dat is niet ongelooflijk. En hij wist wat het betekende. Was hij volkomen bewust van de weg die hij moest gaan. Van de kribbe naar het kruis. Van het leven naar de dood. Van de heerlijkheid van God alles afleggen. En beladen worden met de schuld van u en mij van de hele wereld. En dan in Godverlatenheid sterven. Dat is toch een onvoorstelbare liefde. Dat is toch een geweldig iets. En als je dat tot je door laat drinken, dan kan het toch niet anders dan buig je je knieën. Dan ga je vol eerbied en ontzag zeggen, Heere, hoe is het mogelijk dat u dat alles voor mij volbracht hebt? Dat was dus het eerste waarom hij mens moest worden. Maar er staat een tweede in dit gedeelte. En er staat dat er een reden was dat hij hoge priester zou zijn. En dan moet u weten, in het Oude Testament staat dat een hoge priester altijd moest zijn iemand van het volk. In dat geval was het van het Joodse volk, dus het moest iemand uit het priesterlijk geslacht zijn en die moest ook deel uitmaken van dat verbondsvolk. Anders dan mocht hij absoluut geen hoge priester zijn. En de Heer Jezus is onze hoge priester, die voor ons bidt en pleit, elke dag, elke nacht. En weet u wat dat betekent? Dat hij hoge priester is. Dat hij pleit op grond van zijn bloed. Want de priester kon alleen maar pleiten bij God op grond van het bloed. Die priester ging eenmaal per jaar dat heiligdom binnen. Met het bloed van het offerdier. En besprengde dat op het verzoendeksel. Hij moest voor zichzelf een offer brengen. En hij moest voor het volk een offer brengen. Want hij was zelf ook onder de zonde. Maar de Heer Jezus hoefde niet zijn bloed te plengen voor zichzelf. Maar voor ons. En dat heeft hij gedaan. En nu kan als de Satan mij wijst op mijn schuld. Kan ik zeggen ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Dat is toch fantastisch? dat de Heer Jezus elke aanklacht van de Satan tegen u dood laat lopen op basis van zijn eigen offer. En dat offer is volmaakt. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. En daarom ziet God de Vader u aan in Jezus Christus. De mantel van zijn gerechtigheid bedekt u. Oh, daar word je zo blij van, hè. Hoe zouden we anders voor ooit voor God kunnen verschijnen? En diezelfde woorden, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, gelden dan ook diegenen die in Jezus zijn. Hij ziet dus ons aan in de Heer Jezus Christus. De mantel van onze eigen gerechtigheid is een bezoedeld kleed. Dat wordt helemaal niks. We kunnen het niet verdienen, maar het is pure genade. En die genade is zo groot. We zingen er wel eens van die genade, hè, die ik niet verdien. Het leven vond, want ik was dood. En dat is zo heerlijk. En daarom moest de Heer Jezus dus één van ons worden om onze hoge priester te zijn. En dan is er nog een derde reden die in dit gedeelte genoemd wordt. Opdat hij ons in onze situatie waarin we zijn te hulp kan komen. Hij was in deze wereld. En de Heer Jezus bidt in zijn hogepriesterlijk gebed voor ons. En zegt, zij zijn in de wereld, zo gelijk ik in de wereld was. En wat betekent dat? Dat hij precies weet wat we in de wereld meemaken. Want de wereld is het terrein van? Precies. En wat deed God toen hij de Heer Jezus geboren liet worden? Toen plaatste God het bruggenhoofd van de absolute gerechtigheid en zuiverheid en heiligheid midden in die donkere wereld. Dat was pas licht in de duisternis, hè. Dat was ongelooflijk wat God deed. En dan zo'n zwak kind. En meteen doet Satan alle pogingen om het uit te roeien. Hij gebruikte daar zijn handlangers voor. Herodes wilde het vermoorden vanaf het eerste moment dat hij ervan gehoord had. En dan moet dat kind vluchten. Vluchten. En ik stond eens een keer voor een hele zaal en er waren heel veel vluchtelingen in die zaal. En we vierden met elkaar kerst en er waren voor het merendeel allemaal mensen uit landen als Syrië en Irak enzovoort. En er waren heel veel moslims bij. En daar heb ik ze daar uitgelegd wat het evangelie inhield. Och mensen, je had die mensen moeten zien. Ik zeg, de Heer Jezus moest ook een vluchteling zijn. Hij heeft zich helemaal met ons geïdentificeerd. Nou, je kon de speld horen vallen. In de afloop kwam zo'n moslimman en die moest dat kind, dat kon een beetje Nederlands al praten, want het ging naar een Nederlandse school. En dat kind zegt, je moet die meneer bedanken dat ik nu weet. En ze namen allemaal Bijbels aan. Ik had ze in hun taal allemaal klaar liggen. En dan zie je wat dat geweldige evangelie een mensenhart kan raken tot in het diepst van zijn wezen. Want het is een fantastisch evangelie. We hebben zo'n geweldige boodschap. En u en ik zijn in deze donkere wereld als lichtende sterren. En nu heeft de Heer Jezus gezegd, nou ben ik met je alle dagen. En hij weet wat wij meemaken. Hij weet van vervolging, hij weet van lijden, hij weet van al die moeilijke dingen. Ik heb pas nog een boek gelezen over iemand die in Noord-Korea evangelist werd. Moet u zich vooral in Noord-Korea evangelist. En tenslotte werd hij verraden. En die kwam in zo'n vreselijk kamp terecht. En toen ze hem maar niet klein konden krijgen, hebben ze hem tenslotte aan een paal gebonden en een vuurpeloton voor hem. En dan mocht hij nog een laatste woord zeggen. En het was één verkondiging van de Heer Jezus. En dan is naar de Heer gegaan. Want ze dachten, we maken hem kapot. Maar diezelfde man die zijn vreselijkste bewaker was, is daardoor tot geloof gekomen. En heeft de mensen opgezocht die hem kenden. En heeft tegen die mensen verteld, ik ben nu een kind van God geworden door het getuigenis aan die paal. Het laatste moment heeft dat evangelie zo'n geweldige kracht, dat het zelfs iemand die zo verhard was, op de knieën kreeg. En dat is dat geweldige evangelie. En de Heer Jezus zegt, ik ben met je. Wees niet bang om van mij te getuigen. Als jij je mond houdt voor de mensen, hoe moet ik je dan belijden voor de Hemelse Vader? Maar als jij mijn naam belijdt voor de mensen, zal ik je belijden voor de Hemelse Vader en de Heilige Engelen. En daarom laten we ons gebruiken laten door de Heer Jezus. Laten we zeggen, Heer Jezus, hier ben ik om uw wil te doen. Want daar gaat het toch om. Dat wij in dit leven niet doen wat wij graag willen, maar wat Hij wil. En als je dan ziet wat er allemaal over de Heer Jezus gezegd werd. Toen al, in het allereerste begin. Ik heb u al gezegd, hij was ontvangen van de Heilige Geest. En daar begint ook onze weg. Onze weg met Jezus begint daar waar we de Heilige Geest hebben ontvangen. Die Heilige Geest overtuigt ons eerst van zonde en schuld en een rechtvaardig oordeel. Maar daarna, die Heilige Geest maakt ons tot kinderen van God. Dat kunt u niet zelf, geboren worden kun je zelf niet, maar God doet dat als je je vertrouwen op het offer van de Heer Jezus stelt. Fantastisch toch? Dat is toch heerlijk? En dan staat er, hij zal koning zijn en zoon van de Allerhoogste God genoemd worden. En hij zal de troon van zijn vader David krijgen. Wie kan er op de troon van David zitten? Alleen iemand die uit de mensen genomen is. De mensenzoon, die kan op de troon van David zitten. En dat gaat ook gebeuren. Dat is nog toekomst. Maar dat werd toen al geopenbaard. En wie mocht dat als het ware zien? Wijzen uit het oosten hebben ze een ster gezien. De koning van de Joden moet geboren zijn. Dan gaan ze eerst naar het paleis. Maar in het paleis is het zo raar, want dan vraagt Herodes aan de schriftgeleerden, waar wordt hij dan geboren? Weten ze meteen, Micha 5, vers 1, weten ze precies, Bethlehem. Hebt u gehoord dat een van hen is gaan kijken? Je zou toch zeggen, als je dat toch weet, waarom ga je dan niet? En dat is nou heel typisch, hè? Diegenen die openstaan voor Gods openbaring, die ontvangen het. Maar diegenen die daarvoor zich afsluiten, ontvangen het niet. En dat maakt u en ik ook mee. Dat kan gebeuren in je eigen familie. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Dat betekent, het loopt dwars door families heen. Want niet, wie niet voor Jezus is, is tegen hem. Maar bid voor de familieleden die nog niet tot geloof gekomen zijn. Dat zult u ongetwijfeld doen. En vraag of er een opening komt, dat u mag getuigen van dat geweldige wat in u is. Die hoop die u hebt, dat Jezus, die verwachting, hij komt terug en hij komt ons halen. We hebben een toekomst zo heerlijk, zo fantastisch. Want waarom ging Jezus die hele moeilijke weg? Waarom achtte hij het kruis en de schande niet om de vreugde die voor hem lag? En wat was die vreugde? Om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. En zusters, daar bent u in besloten, hè? Daar bent u precies, hoort u daarbij. Vele zonen tot heerlijkheid te brengen. En weet u wat die heerlijkheid is? Het is de heerlijkheid van God. Jezus was vol van de heerlijkheid van God. vol van genade, waarheid. Vol van liefde en trouw. De buitenkant zag je die heerlijkheid niet. Eén keer hebben ze het gezien daar op de berg van verheerlijking, maar dat was maar een voorrecht van maar 3 mensen. En die hebben er ook van getuigd. Maar voor de rest was de Heer Jezus aan de buitenkant de heerlijkheid, had hij afgelegd. Die had hij in de hemel gelaten. En dan zegt hij in dat hoge priesterlijk gebed, geef mij alstublieft de heerlijkheid weer die ik had eer de wereld was. En nu heeft hij die heerlijkheid weer. En straks komt hij in heerlijkheid. De eerste komst was, had met de zonde te maken, maar de tweede komst, dan komt hij als koning der koning en heer der heren. En weet wat het fantastisch is? Als hij komt voor zijn gemeente en de gemeente thuis haalt, komt hij daarna met die gemeente terug. En dan zullen de mensen zien, hij vervult van heerlijkheid en wij vervult van heerlijkheid. En dat is nadat de geweldige bruiloft van het lam heeft plaatsgevonden. En als je daarover nadenkt, dan kun je nog heel veel dingen zeggen, maar dat kan ik nu vanavond allemaal niet doen. Maar dat geweldig van die weg. En u ziet dat die weg een weg van vernedering was. En de weg die wij gaan is ook een weg van vernedering. Want u volgt hem toch? De weg die Jezus ging, daarin bereidde hij onze weg voor. De weg die wij moeten gaan met Jezus is een weg waarvan hij de voorloper is. En daarom is het zo belangrijk om naar de Heer Jezus te zien en te wandelen met hem en zeggen, Heer Jezus, wat wilt u dat ik doen zal? En de een zal hij dit te doen geven en de ander zal hij dat te doen geven. Maar doe wat de Heer Jezus zegt. Want dan hoort u, als u het bidt, en niet alleen bidt met één richting verkeer, maar ook luistert, dan hoort u de stem, dit is de weg, wandel daarop. En dat is zo geweldig, hè? Om te wandelen met Jezus op zijn weg. Smalle weg hoor. En u moet niet denken dat de wereld u bijval geeft. Nee, de wereld haat degene die op die smalle weg zit. Want de wereld ziet dat je dingen doet die zij juist niet doen. En dat je dingen laat die juist zij ze wel doen. Het gaat er dwars tegenin. De Heer Jezus vernederde zich. Het is de weg van zelfverloochening. En wat is in de wereld? Daar gaat het toch om zelfverheerlijken. De top bereiken. Desnoods met ellebogenwerk. Als je maar aan die top komt. De Heer Jezus was zo totaal niet. Hij was, bij wijze van spreken, aan de top daar in de hemel. Maar hij liet het vrijwillig achter. En werd zo mens als wij. Hij had niet eens een plek om te slapen. Hij werd geboren daarin. In die onmogelijke situatie. Bij misschien wat dieren die daar waren. Dat weten we niet. We weten niet eens of het een stal was. Dat denken we maar omdat er een kribbe was. Maar dat kan net zo goed buiten geweest zijn. Het is een hele vreemde situatie geweest. En dan moet hij al heel gauw vluchten. En altijd maar weer was het moeilijk in het leven van de Heer Jezus. En dan zei iemand, ik wil u volgen. Bedenk er dat ik niet een plek heb om mijn hoofd neer te leggen. Wist nooit, bij wijze van spreken, waar hij die nacht zou slapen. Hij heeft heel wat nachten onder de sterrenhemel doorgebracht. En zijn discipelen moesten dat ook. Een zwerver kan zich dus identificeren met de Heer Jezus, want die deed dat ook. Geld had hij niet. Hij leefde van de geef. Mensen die hem uitnodigden om te eten. En toch was er een geweldige heerlijkheid bij hem. Maar je moest er oog voor krijgen. Want daar kwamen ze van heinde en ver, de zieken, de zwakken, de zij die hulp zochten. En de Heer Jezus genas hen. Lammen gingen lopen, blinden kregen het gezicht terug en zelfs doden werden opgewekt. En diegenen die dat zo ontzettend vonden en die dat zo haten, wilden zelfs Lazarus doden om toch maar het bewijs dat hij de Zoon van God was uit te wissen. Wie zat daarachter, denkt u? Natuurlijk. Dat was de Satan die dat bruggenhoofd absoluut wilde uitroeien. En tenslotte werd hij buiten de lege plaats als een misdadiger gekruisigd. En weet je wat de Hebreeënbrief zegt? Zijn wij bereid met hem buiten de lege plaats te gaan? Dan tel je niet meer mee. Dan hoor je er niet meer bij. En als je dus die weg met Jezus gaat van zelfverloochening, dan heeft dat zo'n ontzettende betekenis voor alles wat je doet en denkt en voelt. Je smaak verandert. En je zult het merken dat je op een gegeven moment absoluut geen behoefte hebt aan merels vermaak, maar dat je met Jezus wilt zijn. Dat is zoiets bijzonders. Wat zou het voor betekenis hebben voor vaders die priester moeten zijn in hun gezin? Wat gaan ze hun kinderen leren? Als ze zelf vol zijn van de Heer Jezus, dan wil je toch dat die kinderen daar ook vol van worden? Dat ze ook de Heer Jezus lief hebben? Dan leer je ze toch bidden? Dan leer je toch het woord lief te hebben? Dan leer je toch eerbied voor God? Dan ga je toch met hen samen op de knieën als ze het op school moeilijk krijgen. Want dat kan zomaar. Zo'n kind kan op zo'n school zeggen van ik hou van de Heer Jezus. En dat hij daarom bespot wordt. En dat hij dan verdrietig thuis komt. Ik weet nog dat ik als kind zelf een keer helemaal teleurgesteld was. Want ik had in de Bijbel gelezen dat als je de ene wang geslagen werd dat je die andere moest toekeren. En toen ik een keer een pak slaag kreeg. Toen zeg ik, ja, geef me dan op de andere kant ook maar een pak slagen. Dat kreeg ik ook prompt. En toen ging ik naar huis en toen zei papa, het werkt niet. Ik moest nog iets leren. En dat is dat wij in feite, als we hem volgen, werkelijk in de wereld een voetveeg zijn. En ik kan het u vertellen, ik heb op 3 verschillende scholen gewerkt. Ik heb elke keer moeilijkheden gekregen over het evangelie. Niet over mijn werk, maar wel over het evangelie. Want ze zegt, jij houdt je mond niet. Hoe kan ik mijn mond houden? Om een christelijke school van de Heer Jezus te vertellen. Begrijpt u? Dat is het logische gevolg. En daar moet je niet van omvallen, maar dat moet je zien als, o dank u Heer, dat ik voor u deze dingen mag dragen. Dat ik mag blijven liefhebben zoals u bleef liefhebben, dwars tegen alle vijandschap in. Dat u zichzelf zo diep vernederde en verloochende dat u bad voor uw vijanden. Dat is werkelijk afzien van jezelf. En helemaal bereid zijn om daarin de wil van God te doen. En dat wil hij in ons bewerken. Staan we daarvoor open? Dat hij dat mag doen in ons? Wat hem eert? Dat er zulke, als het ware, mensen zijn die vreemde eenden in de bijt zijn. Mensen die uitgesloten worden. En ik zeg u, de tijd komt en is heel dichtbij dat het steeds erger geworden. Dat we bepaalde beroepen niet meer kunnen uitvoeren omdat ze dingen van ons vragen die we niet kunnen doen. En dan zullen ze steeds verder zijn. Ja, die mensen die nog steeds helemaal vasthouden aan het woord van God, dat zijn de ergsten. Dat zijn de extremen. Ik heb zelfs mijn gemeente meegemaakt, als ik het evangelie duidelijk maakte, zegt hij, je bent veel te duidelijk. Ik zeg, was de Heer Jezus niet duidelijk? Ja, hij was duidelijk. Ik zeg, moeten wij dan niet duidelijk zijn? Heel duidelijk zijn. O, lieve broeders en zusters, ik hoop echt dat u duidelijk bent. En dat u wandelt met Jezus. En dat u de vreugde hebt om met hem te wandelen. Want op die weg vindt u vrede en blijdschap van binnen. En vandaag aan de dag zijn er ontzettend veel mensen die tot geloof komen, weet u dat. Maar niet in landen waar het al zo lang verkondigd is, maar in landen waar het nog bijna niet verkondigd is. Weet u dat op het ogenblik duizenden in Iran tot geloof komen. En dat ze het ervoor over hebben naar de gevangenis worden gebracht. Dat er heel vele op het ogenblik in Thailand tot geloof komen. Ik kreeg een filmpje waar 650 mensen werden gedoopt. En dat niet alleen maar door even de hand op te steken, maar gedegen werkelijk onderwijs hebben gehad. Dat ze wisten precies wat ze wilden. Jezus is te bezig de gemeente de laatsten toe te voegen. En dan, daar komt hij. En hij wil dat we leven als overwinnaars. Weet u, diegenen die daar in de gevangenissen zitten om Jezus wil en die hem absoluut niet verloochenen, maar die alleen maar liefde betonen aan degenen die hen dat alles aandoen, zijn beelddragers van de Heer Jezus. Hun leven is de Heer Jezus, hun sterven is de Heer Jezus. Een Chinese vrouw die jaren in de gevangenis heeft, die vertelde een keer, daar was ik bij en toen zegt ze, ja, jullie hebben alles nog. Maar ons is alles afgenomen, onze familie, ons huis, onze bezittingen, alles. Maar we hebben Jezus. En daarom zijn we vrij. O, besef het, broeder en zuster. De weg van Jezus is een weg naar het kruis. En zijn wij bereid kruisdragers te zijn? Zijn we bereid buiten de legerplaats te gaan? Zijn we bereid de weg van Jezus te volgen? En dat is toch geweldig, als we zo met Jezus wandelen en de vrede en de blijdschap ons hart vervult en we dan zo onze weg mogen lopen. Dan is hij met ons. Dan is hij de Emmanuel. En dan is hij de vervulling van zoveel profetieën. Maar weet u dat u dan ook de vervulling van een profetie wordt? Van verschillende profetieën wordt u de vervulling. Omdat u dan in het plan van God bent opgenomen. Oh, en dat is zo geweldig. Dat we dat zullen zien, net als Jezus de vervulling werd van alle mogelijke profetieën. En nog wel veel meer zal worden. Zullen wij ook vervulling van profetieën van God zijn. En dat is heerlijk. De Heer Jezus wist dus precies, als dit gebeurt of dat gebeurt, dan is dat zoals God het heeft bedoeld. Van hem was verkondigd dat er een voorloper zou zijn. En Johannes de Doper was die voorloper. Dat hij in de geest van Elia zou optreden. En dat deed Johannes. En zo zijn de tal van profetieën die vervuld werden in het leven van de Heer Jezus. En daarom kon hij zeggen, iemand die bij licht wandelt, stoot zich niet aan een steen. Want de discipelen hadden gezegd, ga nou alsjeblieft niet naar Jeruzalem, want ze willen je daar vermoorden. Had de Heer Jezus gezegd, niet eerder dan mijn tijd. En ze hebben hem diverse keren geprobeerd te vermoorden en het lukte niet. Totdat het moment gekomen was dat de Heer Jezus zegt, nu is tijd. Want hij zegt, niemand ontneemt mij het leven, ik leg het uit mezelf af. O, hoe koninklijk, hoe heerlijk. En dat deed hij uit liefde voor u en mij. Dat is het evangelie. Het heerlijke evangelie, om ons deel te laten krijgen aan de heerlijkheid die hij bij de Vader had. Wat een uitzicht, hè? O, zullen we hem daar samen nu voor danken? Vader in de hemel, het is zo heerlijk dat u in uw grote liefde en genade de Heer Jezus die weg hebt laten gaan. Heer Jezus zei, ik ben de weg. De discipelen vroegen, wat is dan de weg? En hij zei, ik ben de weg. O Heer Jezus, en die weg bent u zichtbaar gegaan. En u wilt dat wij die weg gaan, Heer. En geef ons de blijdschap en de vrede en de vreugde om die weg te gaan. Op die weg altijd maar verder. Die smalle weg naar het hemelpad. Naar die opent poort, waardoor het licht komt stromen. O Heer Jezus, dat u dat kruis op u genomen hebt. Dat u daar uiteindelijk kon uitroepen, dit is volbracht. Nadat u in Godverlatenheid bent gestorven, in duisternis. O Heer Jezus, hoe groots is dat, dat u dat wilde doen voor ons. Heer, nu hoeven wij op die manier niet te sterven. Maar hebben we van u eeuwig leven ontvangen. Ook al moet het aardse tent nog soms worden verlaten, zoals nu broeder Ezinga gebeurd is. Heer, maar dan mogen we de intrek bij u nemen. En dan komt dat moment dat we weer overkleed zullen worden. O Heer Jezus, wat zal dat zijn als we dat lichaam krijgen zoals u het hebt. Als we u in elk opzicht gelijk zullen zijn. Als uw heerlijkheid ons zo vervult dat uw karakter ook ons karakter wordt. Heer, het is nu allemaal nog maar ten dele, maar dan zal het volmaakt zijn. O Heer Jezus, wat kijken we uit naar die komst. Wat verlangen we naar die vereniging met u. Heer Jezus, en wat is het dan heerlijk dat uw woord zegt, Heer, wie deze hoop op hem heeft, die deze verwachting op hem heeft, die reinigt zich. O Heer Jezus, en dan eenmaal zal heel die gemeente voor u staan, stralend, zonder vlekken en zonder rimpel. Wat moet dat zijn, Heer Jezus? O Heer Jezus, kom spoedig. We bidden het u als gemeente samen met de Geest. Want de Geest en de bruid zeggen, kom. O Heer Jezus, amen, kom.